U vindt, gemeente, de schriftlezing voor deze morgen schriftlezingen, de eerste in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15, de versen 22 tot 39 en vervolgens lezen wij enkele versen uit Psalm 22 en wel de versen 1 tot en met 9. Eerst Marcus 15, vanaf het 22e vers. En zij brachten hem, Jezus, naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur, en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die erbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die erbij stond tegenover hem, en die zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Psalm 22. De versen 1 tot en met 9. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genegen is. Tot zover de schriftlezing. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het gedeelte wat u gelezen is. In Marcus 22. En wel de versen 33. Marcus 15, neemt u me niet kwalijk. Marcus 15 en wel de versen 33 en vers 34. Ik lees u onze tekst, Marcus 15, vers 33 en 34. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schriftgemeente onder de tekst, Gods Zoon door de Vader verlaten. En dat blijkt volgens onze tekst en tekstgeschiedenis uit drie dingen. In de eerste plaats uit het rijk der natuur. In de tweede plaats uit het woord van God. En ten derde uit het rijk der genade. Gods Zoon door de Vader verlaten, dat zien we in het rijk der natuur, natuurgebeuren. In het woord van God, de Bijbel, het Oude Testament, bijzonder hier. Maar ook in het rijk der genade, datgene wat het uitwerkt door de verkondiging van het woord en door het lezen van het woord. Met de hulp van onze God mogen we dat verkondigen. Gemeente, het is donker op Golgotha. Aarde donker. En het is doodstil. Het geschreeuw, het getier en het gevloek is opgehouden. En het enige wat gehoord wordt is het kreunen van die drie kruiselingen. Drie uren lang is het duister. En drie uur lang zwijgt de hel. En dan ineens dan verspreekt een luide schreeuw de stilte. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het is, gemeente, het enige kruiswoord wat Marcus ons vertelt. Doet lezen. Maar het is wel het meest diepe. En hierin peilen we de zielenood waarin die middelste kruiseling verkeert. verlaten van mens, verlaten zelfs van zijn vrienden, verlaten van zijn God, klampt hij zich vast aan zijn rechtvaardige God en Vader, die hem dit lijden doet ondergaan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Gemeente, het is heilige grond waar we ons op begeven vanmorgen. En het is met heilige schroom en met diepe verwondering dat wij het samen hebben mogen lezen en dat ik het u mag prediken. En als ooit duidelijk is dat Jezus Christus, de Nazarener, de beloofde Messias is, dan is dat hier wel gemeen. Hij is de beloofde Messias, want hij heeft de schriften vervuld. En we vinden het heel letterlijk, we hebben het samen ook gelezen in het boek der psalmen, in de 22e psalm, in de Lijdenspsalm. De psalm die is door David gedicht. En de verklaarders die hebben er veel naar gezocht, welke omstandigheden dat er waren, die David deze zielenkracht heeft doen uiten. En er zijn verschillende periodes in zijn leven aan te wijzen. Maar gemeente, dat laten we voor wat het is. David heeft, toen heeft hij een profetische blik gehad. En door de Heilige Geest, als het ware, is hij de mond geweest van de grote Davidszoon die komen zou. En die hier op deze wereld komen zou als de zaligmaker van de wereld. David spreekt hier over, niet over zichzelf in de eerste plaats, al waar de omstandigheden, ik denk bijvoorbeeld toen hij door zijn eigen kind, door Absalom, werd achtervolgd. En daarvoor kan je het ook nog zeggen, toen Saul, zijn schoonvader, hem naar het leven stond. Wanneer dan ook. Maar de omstandigheden bij David, die waren wel ernstig. En die heeft hem wel deze schreeuw, als het ware, uit het hart gegeven. Maar de omstandigheden waaronder Jezus deze woorden uitspreekt, die zijn veel dieper en die zijn veel ernstiger. Want hij, Jezus, hier aan dat kruis, hij doorworstelt die Godverlatenheid. God door God verlaten. We kunnen het ons niet voorstellen. En ik zei al, het is heilige grond. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar hij is door God verlaten. En ik haal even het avondmaalsformulier aan, wat zo treffend zegt, opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Ook niet in deze tijd. Maar wie begreep dit? En wie geloofde dit? Zeker niet diegenen die toen rondom dat kruis stonden. Niet de Joden. En niet de heidenen. Niet de overpriesters en de schriftgeleerden, de ouderlingen van het volk. Niet de soldaten. Ook niet de hoofdman. Ook niet die menigte die op sensatiebelust gevolg was en getuigen waren van de kruisiging van de drie. In het bijzonder van die middelste kruiseling. Niemand begreep dit. Niemand geloofde het. En ze stonden rondom dat kruis. En dat was alsof de duivel zijn triomfen vierde. Ze schreeuwden hun haat en hun lastering. Gedreven door hun teleurstelling. Dat deze, die zij hadden gezien als de Messias Gods, die hen verlossen zou van het juk van de Romeinen, dat deze nu blijkt een valse profeet te zijn. En de gevloekte kruisdood moet sterven. Heel nadrukkelijk, gemeente. We hebben het samen gelezen, de voorbijgangers lasterden hem, ze schudden hun hoofd. En ze daagden hem uit, gij breekt die tempel af toch in 3 dagen. Gij breekt die tempel af en ge zult hem toch in 3 dagen weer opbouwen. Verlos u zelf, kom van dat kruis af. Voorbijgangers. Er staan ze in een eerbiedwaardige kleding, overpriesters, schriftgeleerden, ouderen. En ze staan er bij elkaar. En de verachting en de haat is van haar gezicht af te lezen. En ze schreeuwen het hem toe, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan die niet verlossen. En ze weten niet dat dit nou juist een geweldige woord is. Nee, zichzelf kan hij niet verlossen. En anderen heeft hij verlost. Zelfs uit de mond van vijanden laat God op de kruisheuvel Golgotha het evangelie van zijn vrije genade nog verkondigen. En ze roepen het uit. Kom af van dat kruis en dan zullen we je gaan geloven. En zelfs die met hem gekruisigd waren. Aanvankelijk alle 2. Die lasterden hem. En die zeiden, zij smaden hem, verlos uzelf en ons. En dat is 3 uur doorgegaan, gemeente. En daar ineens kwam er een eind aan. Zomaar. Daar kwam een eind aan, omdat God van de hemel die spottende en die lasterende monden het zwijgen oplegde. Doordat in 1 keer midden op de dag, op de 6e uur om 12 uur 's middags, als de zon op het hoog staat, het duister werd. Hoe dat gekomen is, wij weten het niet. Weten alleen wat de schrift zegt, gemeente. En toen het 6e uur gekomen was, kwam de duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Nog eens midden op de dag. Toen de zon op het hoogst stond en het felst scheen. Duisternis. Niet zomaar even. Niet zomaar even een zonsverduistering. Maar 3 uur lang. En net tot het duisternis wordt, moeten de duistere machten zwijgen. Waarom? Omdat God gaat spreken. God sprak in die duisternis. Maar God sprak in die duisternis heel persoonlijk tot zijn zoon, tot zijn eigen zoon. Betaal me wat geschuldigd zijn. En God reikte in die duisternis, dat mocht niemand zien. En daar moest ieder bij zwijgen. Reikte God hem de lijdensbeker toe. Gevuld met al de zonden. In daden, in woorden en in gedachten van al de zijnen. Dat hij die lijdensbeker, de straf van God op de zonde, dat hij die tot de laatste druppel moest ledigen. In het duister. In de God verlatenheid. Betaal me, o zondaar, wat geschuldigd zijt. God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanloop. Gemeente, dat God eiste, dat was niet hoorbaar. Dat was voor de Christus, voor de Zoon van God, alleen maar voelbaar, tot in het diepste van zijn ziel en van zijn bestaan. Het is heel opmerkelijk, gemeente. Jezus is op de derde uren, is hij gekruist, 9:00. En hij heeft 3 uur, heeft hij onder die lastering en de vloeken van degene die op de kruisheuvel aanwezig waren, heeft hij moeten verkeren. En daarna 3 uur onder de eeuwige toren van de heilige God en Vader. Vanwege de schuld en vanwege de zonde. God die genoegdoening eiste. En ook hier in gemeente. Dan zien we de vervulling heel nadrukkelijk. En we zijn inmiddels aan onze tweede gedachte. Zien we de vervulling heel nadrukkelijk uit het woord van God. Want daar staat in de Bijbel, dan staat er heel nadrukkelijk, gemeente, dat op de derde uren de nagels door zijn handen werden geslagen. Door die bad zo. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En op de derde uren, 9:00, dan werd er elke morgen in de tempel, werd het morgenoffer geslacht. Dat was een volkomen lam, zonder gebreken. Op de 9:00, riep Jezus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De 9:00, 3:00, dan werd er opnieuw een volkomen lam geslacht. Dat was het avondoffer. En dat geschiedde onder het oog van het volk wat dan in de voorhof aanwezig was. Daar stonden ze als het ware allebei. Het avondoffer, het lam. Gemeente, en hier, deze tijd, op de 9:00, dan roept dat lam dat schreeuwde in de tempel in doodsnood. En dan roept hier dit lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt in doodsnood tot zijn God. Dat lam wat geslacht werd, gemeente, ik herhaal het nog even, daar stond heel het volk bij. En hier staat ook heel het volk bij. Gods Zoon, door de Vader verlaten. Uit het woord van God. En gemeente, we kunnen daarvan alleen maar stamelen. Ik wil er ook een mond op. Om dat te verkondigen. Maar hier wordt voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Hier wordt voor ons en zonder ons verzoening gevonden. Deze 3 uren voor Christus, van de duisternis op Golgotha, dat is voor hem een eeuwige verlatenheid. Dit is het wat de belijdenis zegt, nedergedaald ter helle, verstoten van het aangezicht van de Vader, is die tot in de hel. Dat is de totale Godverlatenheid neergeworpen. De almachtige God en Vader der lichten, die wierp een inktzwarte duisternis over het lijden van zijn innig geliefde Zoon. Zwijg vijand, zwijg hel, zwijg Satan, zwijg aarde, zwijg zondaar, zwijg mijn ziel. Want de grote hoge priester gaat binnen in het binnenste heiligdom van het lijden. En hij komt met het bloed van zijn verzoening. Dat binnenste heiligdom binnen. En hij offert het aan zijn heilige God en Vader. Gemeente, die 3 uur die er vooraf zijn gegaan van die duisternis, dat is het verschrikkelijke geweest voor de Christus. Het meest verschrikkelijke voor de Christus op Golgotha. Meest verschrikkelijke. Hij gaat binnen in het heiligdom met het reukwerk van zijn gebeden en met het offer van zijn bloed. De voorbereiding gemeente moest ik denken aan Jacob bij Peniel. En het staat er zo op, heel opmerkelijk, en Jacob bleef alleen achter. En dan staat er, en een man worstelde met hem. Gemeente, dan mag je zien dat Jacob zich aan die man, dat is de Christus, de schrift er nog niet in de schoot van Maria gekomen, in oud-testamentisch licht, de engel des Heren, dat Jacob zich aan die engel vastklampt. En dat hij dan schreef, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Iets ervan gemeente. En horen we ook in die grote Jacobszoon, in de tekst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waarom toch, o God, waarom uw vloek, waarom uw toorn? U bemint mij toch met een eeuwige liefde. Gemeente, Jacob mocht zich aan die engel vastklampen. En de engel des Heren zelf heeft niets om zich aan vast te klampen. Heeft alleen maar schuld. En heeft alleen maar zonde. Nog eens. Geen zegen. Maar de vloek Gods. Over de zonde van al de zijn. Ik moet erbij zeggen, gemeente. Dat wat de belijdenis zegt. Dat het lijden van Christus overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Daar kunnen uw zonde bij en die van jou. Die mag je mee naar het kruis. Die mag je de voet neerleggen. En dan mag je opzien naar hem. Die met wijd open armen en doorboorde handen heeft uitgestrekt naar u en naar jou. Waarom kom je niet? Waarom? Gemeente, wat een wonder van genade dat Christus nou tot de laatste druppel toe die lijdensbeker heeft uitgedronken. En op de 9e uur, als de zon haar schijnsel weer gaat geven, dan klinkt het van het, net voordat de zon haar schijnsel gaat geven, moet ik zeggen, dan klinkt het van het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani, met een grote stem, dat is bijzonder. Want naarmate dat het kruislijden duurde, werden de stemmen het geluid zwakker. Ging het soms over in een gorgelen, in een diepzuchten, in een kreunen. Er staat heel letterlijk, gemeente, in onze tekst, en op de 9e uren riep Jezus. Eigenlijk staat er een woord, dat kunnen we het beste vertalen met brulde Jezus. Het heeft ons toch weer wat te zeggen. Een leeuw brult. En hij is wel de leidende knecht des Heren. Maar hij is ook de leeuw uit Juda's stam. De leeuw. Die verlossing bewerkt. Brullen vanwege de benauwdheid van het hart. Ik zei u, gemeente, we zien het uit de schrift. Wanneer in de tempel het offerdier werd geslacht, dan brulde het het uit in doodsangst. Zie hier. Iedere morgen. Ik zei het u al op de 3e uren. Dan zong dat priesterkoor in de tempel. Het Eloi, Eloi, lama sabachthani. Herkent u de stem van het ware offerlam dat de zonde der wereld wegneemt? De zonde, niet zonden, dan zou iedereen zalig worden. Maar de zonde, wat is die zonde? Dat wij God verlaten hebben. Dat wij God in Adam de afscheidbrief gegeven hebben. Dat is de zonde waaronder die hele wereld vanaf het verloren paradijs zucht en worstelt. Die schreeuw. Die schreeuw in de tempel. Hier van het offerdier. En dat roepen van de borgemeester. Onze tekstwoorden, dat was nou het einde van de strijd die de borg en middelaar Jezus Christus voerde met zijn vader. Het teken van zijn volkomen overgave. De bekroning op zijn gebed. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En op het 9e uur riep Jezus met een grote stem. U weet het toch nog, gemeente? Wat ik u straks zeide, dat er eigenlijk staat, hij brulde. Ik moest even denken, we zijn bezig, hè, aan onze gedachte dat we dat, ja, dat dat naar de schriften is, hè? Dat dat ook staat opgetekend in het Oude Testament. In Psalm 22 vers 2, dat slot, daar staat, de woorden mijns brullens. De woorden van mijn brullen. Die Godverlatenheid. Gods Zoon door de Vader verlaten. We zien het zo nadrukkelijk uit het woord van God. Maar we zien het ook, gemeente, onze 3e gedachte, in het rijk der genade. Dat daar was me als formulier, ik haal het nog maar eens aan. Hij riep mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer, nooit meer. Ook niet in de diepste crisis van het leven. Van God verlaten zouden worden. Zie hier, daarom heeft de Vader hem verlaten. Opdat hij nu altijd bij jou zou zijn. En bij u. En bij mij. Heren, u hebt het zelf geroepen. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat is nou van mij. Dat is nou van mijn zonde. En gemeente, nou is er. Kan er misschien nog sprake zijn, ook in de gemeente, van een verlatenheid, van een Godverlatenheid? En je begrijpt het niet. En het is moeilijk. En ik denk aan die gezinnen waarin het een groot probleem is. Je zal maar een kind hebben met autisme. Toch al heel moeilijk als dat alles gewoon gaat. Als nou datgene waar ze aan gewend zijn, als dat doorbroken is en moeilijk, hè? Je zal maar een kind hebben. Die zegt, daar heb ik niks mee te maken. Ik ga 15, 16 jaar, u kent ze wel. Misschien herken je het. Ik ga toch naar mijn vrienden. En ik zoek het wel uit, want we zijn jong en we moeten... Nimmer meer, ook hierin niet, van God verlaten. Psalm 31, vers 12. Dat zegt, in uw hand zijn mijn tijden. Wat heerlijk, hè? Dat ik ze niet vasthoud. In mijn handen zijn geen kracht. Ik moet loslaten. Maar dat er nou een andere hand is, de hand van de Vader, de doorboorde hand van de Zoon, de zegenende hand van de Geest. Jezus heeft aan het kruis door de dood heen het leven verdiend voor dode zondaren. En op deze zevende lijdenszondag mag ik en moet ik u prediken, gemeente, de dood heeft hem niet kunnen houden. De dood heeft hem niet overwonnen. Maar hij heeft die dood overwonnen. Hij heeft die dood tot zich geroepen. Niet voor zichzelf. Hij is de eeuwig levende. Hij had geen zonde gekend. En geen zonde gedaan. Hij was de schootzoon van de Vader. God uit God en waarachtig God uit waarachtig God. Maar voor hen die midden in de dood liggen, die zichzelf niet kunnen helpen, niet kunnen redden. Zie toch, naar die doorboorde en naar die uitgestoken handen van de midden. Wat heeft hij u lief? Wat heeft hij jou lief? Heb je laten trekken? Heb je laten zalig? Is het, nou zeg ik het maar heel persoonlijk, is het mij al een wonder geworden van Gods genade, het ik voor u, daar gij anders, jij anders, de eeuwige dood, had moeten sterven? Sterven moeten we niet aan denken, hè? Dat slaan we graag over. Maar elk leven hier op aarde is een eindig leven. En er zijn ook jongeren door het coronavirus getroffen. Is het mij een wonder van Gods genade geworden? Gemeente, wil ik met Christus opstaan, dan moet ik eerst met hem sterven. Sterven aan al het mijne. Aan al mijn verwachting buiten hem. Inleveren. Tekort. Om met hem te sterven. Met andere woorden, ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Ik wil het nog een keer anders zeggen. Met andere woorden, gemeente, aan de opstanding der doden gaat de dood vooraf. Want als je niet dood bent, kan er ook geen opstanding der doden plaatsvinden. Dat is ook in de geestelijke. Dan schrijf ik de dood op al mijn werken. Ik wil het nog een keer zeggen, wil het paasje voor u worden? Dan is het eerst Goede Vrijdag. Deze week, hè. Goede, hoor je het? Sterfdag van de heiland, waarop hij deze woorden heeft uitgeschreeuwd. Een goede vrijdag. De beste dag voor de kerk. Het is de betaaldag. Het is de dag waarop ze vrij van zonden en schuld mogen zijn. Omdat Christus voor hen betaald. Hij volkomen betaald. Ik las bij Calvijn, gemeente. Schrijf bij deze tekst, als op Golgotha je hart niet verbreekt, dan moet je met recht vrezen dat je voor eeuwig verloren gaat. Als op Golgotha je hart niet verbreekt, ik zeg het dan met mijn eigen woorden, dan blijft er niks over, want God heeft niets anders. Hij heeft alles gegeven. Hij had alleen zijn eigen zoon. Die heeft hij gegeven voor u, voor jou, voor mij, in de dood. Weet toch, jongens en meisjes, weet toch, dat God toen die Jezus Christus gaf in de kribbe, en toen die Jezus Christus aan het kruis deed nagelen, dat God zijn alles gaf. Eén enig geliefde zoon van God. Wat is dan die liefde van God de Vader en die liefde van God de Zoon tot jou, tot u, tot mij, oneindig groot. Toen de Vader met eerbied gesproken zijn oren toestopt. Voor de schreeuw van zijn kind. En toen hij zijn hart toesloot. Toen hij riep, Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Misschien dat u nog zegt. Jongen en meisjes die zegt, als ik toen leefde, als ik toen bij dat kruis stond dan, mag ik u vragen, en jou, ben je beter dan die spotters? Verwacht je dan toch nog iets van jezelf? Dan ben je nog geen volkomen zondaar van God. Dan ben je nog niet uitgewerkt. Dan heb je het nog niet, je hele hart, je boze hart, je zondige hart, bij hem uitgestort. Want hij is niet gekomen voor mensen die al een beetje op de weg zijn naar de hemel. Maar hij is gekomen om de zondaren zalig te maken. de zondaren, waarvan ik de voornaamste ben. Gemeente, mijn jonge vrienden, hoor het toch en geloof het toch, dat wat we straks gaan zingen uit Psalm 132. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen. Hier aan de voet van het kruis. Op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen. Wel tevreden. Amen. Het is van Psalm 132, het tiende vers, gemeente. En wij zingen ook vers 12. 10 en 12 van Psalm 132.